God is goed. Hij is zo goed. En het is elke keer zo belangrijk om diep te beseffen, hij heeft een goede bestemming voor ieder van ons. Een bestemming hier op aarde en een eeuwige bestemming in de eeuwigheid bij hem. Dat we zo doordrongen mogen zijn van zijn goedheid en dat hij een plan heeft. En dat hij ook in ons bezig is, in ons persoonlijk, in ons als lichaam van Christus met elkaar. En dat hij werkelijk een hoopvolle toekomst ook heeft. Zoals de profeet Jeremia dat ook aangeeft. Ik wil u vandaag bemoedigen met een woord. En ik heb daar aan de titel meegegeven: werk aan mijn hart. Werk aan mijn hart. En het is heel belangrijk om te beseffen dat God, onze hemelse Vader, werkt met grote kracht in ons leven, in jouw leven, in mijn leven, in uw leven. En dat hij van ons verwacht, van iedere gelovige, dat hij of zij werkt aan zijn of haar eigen hart. Dat is een werk van God. En dat is een werk waar wij zelf een verantwoordelijkheid in hebben. Even eerst wat meer ter bemoediging over het werk wat God aan het doen is. Hij werkt met grote kracht in ons leven. Laat dat ons basisovertuiging zijn, ons vaste vertrouwen en geloof. Hij is iets in ieder van ons begonnen en dat gaat hij afmaken. Ook al vind ik het soms wat tegenzitten of soms niet vlotten, hij is met jou en mij bezig. Hij is met zijn gemeente bezig. Hij is bezig in deze wereld. Laat dat vertrouwen er zijn en alleen maar groeien en toenemen. Afgelopen donderdag, wat was het toen? Afgelopen donderdag, wat hebben we gevierd? Hemelvaart. Jezus heeft de laatste instructies gegeven aan zijn leerlingen. En voor hun ogen stijgt hij op. De lucht in, naar een andere dimensie, naar de Vader. Het is moeilijk dat te vatten met ons menselijk verstand, maar we weten dat is waarheid. Jezus heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van de Vader. En van daaruit zal hij weer terugkomen. Bij die laatste instructies van Jezus aan zijn leerlingen, zei hij heel duidelijk: blijf wachten op de belofte van de Vader. Want jullie zullen kracht ontvangen wanneer mijn Heilige Geest over jullie komt. En dan zullen jullie mijn getuigen zijn. Hier in Jeruzalem en tot het uiteinde van de aarde. Jezus beloofde de Heilige Geest. En de werking van de Heilige Geest is zo belangrijk in deze wereld. De Heilige Geest heeft in ieder van onze harten gewerkt voordat we tot bekering kwamen. De Heilige Geest die overtuigt van zonde. Die overtuigt dat de enige gerechtigheid te vinden is in Jezus Christus. En dat er een oordeel zal komen. En dat wij niet in dat oordeel hoeven te komen als we ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus. Omdat Hij voor onze straf heeft gedragen op het kruis van Golgotha. Dat is het werk van de Heilige Geest. Daardoor zijn we tot wedergeboorte gekomen. We zijn een nieuwe schepping geworden. Je bent een kind van God geworden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar of we nou 20 zijn, of 10, of 30, of 40, of 80. Als we wederom worden geboren, beginnen we als een baby in Christus. Nicodemus, tot wie ook Jezus op een gegeven moment die leraar van Israël dit uitlegde, die begreep helemaal niks. Moet ik dan opnieuw in de moederschoot ingaan? Nee. Het gaat om een geestelijke geboorte. Dat is het werk van Gods Geest. Maar dan gaat er een proces op gang komen in ieders leven. De Heer wil ons mooier en mooier maken. De Heer wil ons meer en meer laten lijken op Jezus. Dat is een werk van heiliging. De Heilige Geest wil vrucht in ons leven uitwerken. Dat is het werk van Gods Heilige Geest. En een derde belangrijk werk van de Heilige Geest, dat beloofde Hij ook op hemelvaart. Jullie zullen kracht ontvangen. Als de Heilige Geest over jullie komt. Om te getuigen. Om mijn getuige te zijn. Werk van Gods Geest. En vandaag wil ik met name de nadruk leggen op dat tweede aspect. En dat is de vrucht die de Heilige Geest wil uitwerken in ons leven. En dan ook de samenwerking tussen Gods geest en onze eigen wil. Er is een deel Gods werk, maar wij hebben hele belangrijke verantwoordelijkheid ook. In dat proces om meer en meer op de Heer te lijken. Dat heeft met onze eigen keuzes te maken. Op heel wat gebieden in ons leven. Even nog wat meer over dat werk van God. En daarvoor wil ik een Bijbelgedeelte lezen uit Efeze hoofdstuk 3. Een bekend gedeelte waar Paulus eigenlijk bidt voor de volgelingen van de Heer Jezus in Efeze. En hij zegt, ik buig mijn knieën voor de Vader. En wat bidt hij dan? In vers 16 lezen we het volgende. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus. Kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Hier wordt heel duidelijk gesproken over het werk van God. Van Gods Heilige Geest. Dat hij met sterkte en kracht zal werken in iedere gelovige. En dat we zullen beseffen die grote liefde van Jezus Christus. Gods werk. In ons binnenste. In ons hart. En er wordt er gesproken over ons innerlijk wezen. Letterlijk staat er in onze innerlijke mens is de Heer aan het werk. En in vers 17. Dat Christus kan gaan wonen in uw harten. Er staat in de oorspronkelijke taal staat er harten. Gewoon in onze harten met elkaar. Maar we kunnen het persoonlijk toepassen in ons hart. Daarom ook de titel van dit woord. Werk in mijn hart. Dus werk in mijn hart kan, als we spreken over het werk van God, Gods aandeel, heel duidelijk zeggen, een gebed. Heer, werk in mijn hart. Dat verlang ik. Maar Heer, dat is ook noodzakelijk. Want ik schiet nog vaak zo tekort als een volgeling van u. Heer, werk in mijn hart. Dat het mag volstromen. In elk gebied van mijn wezen, van mijn innerlijke mens, van mijn hart. Met die liefde van Jezus Christus. Dat die gezindheid van Jezus uit mij zal zijn. Uit mij zal komen. Door uw geest. Dat elk kamertje, elk gebied in mijn leven bezet zal worden door Jezus. Dat is een levenswerk. Wie herkent dat? Dat is een levenswerk. Want we zijn er nog niet. Maar we weten wel, God is met ons bezig. En hij houdt zoveel van ons. Hij wil zijn vrucht in ons uitwerken. Heer, werk aan mijn hart. En dan wil ik ter bemoediging nog even die verse lezen die ik ook aan het begin van deze samenkomst geciteerd heb. Vers 20 en 21 van hoofdstuk 3 van de Efezebrief. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hen komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan gaat hij door met hoofdstuk 3. Er is ook een kant van ons, van de mens. Werk aan mijn hart. Ik werk aan mijn hart. Zullen we het met elkaar eens zeggen? Ik werk aan mijn hart. Er is een dringende oproep van Paulus. En ik zal het gewoon even voorlezen, die verse, die eerste 6 verzen. Van hoofdstuk 4 in de Efezebrief. Ik, die gevangen zit, omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. En dan vers 2, wees steeds bescheiden, zachtmoedig, geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren. die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest. Zoals er één hoop, zoals u één hoop hebt op de grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Paulus, die doet hier een dringende oproep. Ga de weg die past bij uw roeping. Laten we met elkaar de weg gaan die past bij onze roeping. Nou, die roeping kunnen we op verschillende manieren beschrijven. We hebben net hoofdstuk 3 gelezen. Dat we als volgelingen, als heiligen, die onmeetbare, die gigantische liefde van Christus mogen kennen en van daaruit leven. Dat is onze roeping. Dat we een leerling zijn van Jezus. Dat we heiligen zijn, dat we apart gezet zijn door God. Dat we gezanten zijn van Christus. Dat we kinderen van God zijn. Dat is onze roeping. Dus ga die weg die daarbij past. Dat is jullie roeping. Een persoonlijke roeping en we hebben een gezamenlijke roeping. En daarin spelen keuzes die we maken een hele belangrijke rol. Gods geest wil in mij werken, maar ik moet toestemming geven. Ik moet hem de ruimte geven. Om de verandering die gewoon nodig is op alle gebieden van mijn leven, om dat ook door te zetten. Ik heb de verantwoordelijkheid, u, jij hebt de verantwoordelijkheid, om elke dag eigenlijk die deur open te zetten. Maar wij weten ook dat er een bepaalde tegenwerking kan zijn. Dat is gewoon van ons vlees. Van onze oude mens. Van de week hoorde ik gewoon een bemoedigend getuigenis van een broeder. Ik ken hem nu al 2 jaar en ik weet zijn strijd, de strijd in zijn leven. En hij getuigde laatst tot een aantal anderen, waar ik ook bij was. Vorig jaar, 2020, was een rotjaar. Niet alleen vanwege de COVID-19, maar een heleboel dingen zaten tegen in mijn leven. En ik was wat slap in mijn geloof. Ik ging niet regelmatig naar de samenkomsten. Ook de kleinere groepen, ook via Zoom. Hij deed er niet zomaar mee. En hij heeft best een heftig verleden. En hij liet zich meenemen in allerlei emoties en boosheid. En dan beschadigde hij weer dingen en relaties. En dan lukte het niet met financiën. En hij had een heel acuut huisvestingprobleem op een gegeven moment gekregen. En dan kun je naast zo'n broeder staan en hem bemoedigen. Maar hij moet zelf keuzes maken. En hij getuigde in de afgelopen 2 weken heel duidelijk. In januari van dit jaar ben ik het anders gaan doen. Eigenlijk komt hij bij, ik heb me opnieuw bekeerd. Hij zegt, ik ga vanaf nu ga ik elke zondag gewoon naar de kerk. Naar de gemeente. En door de week, als daar een meeting is, of nou via de Zoom is, of ik ga er naartoe. Ik ga nu echt eens zaak maken, ik ga mijn Bijbel lezen. En ik ga heel specifiek voor bepaalde dingen bidden. Ik ga niet meer slap zijn. En ik weet, ik moet mijn emoties moet ik onder controle gaan krijgen. Want ik beschadig te veel keren. Mensen, relaties enzovoort. In de afgelopen maanden is er een oplossing gekomen voor zijn acuut huisvestingprobleem. Hij heeft pas de sleutel van zijn andere woning gekregen. Hij bemoedigt anderen in de kleine groep. Met getuigenissen. Er was laatst een situatie waar iemand vanwege de COVID, die persoon die zit in een instelling. En die zou jarig, vanwege de verjaardag zouden de ouders naar naartoe gaan. Maar ja, er was COVID uitgebroken in die instelling. Van ja, dan mochten de ouders weer niet komen. Ach, wat was dat teleurstellend. En dat hoorden ze tijdens die Zoom-meeting met elkaar, waar ook deze broeder bij was. En hij hoorde zo het een beetje aan en zegt, hebben jullie geen geloof of zo? We kunnen toch midden dat op een gegeven moment die ouders wel mogen gaan komen. En hij bad een gebed uit. En nog in diezelfde Zoom-meeting werd op een gegeven moment gebeld. Ja, we hebben nog eens bekeken, jullie mogen wel komen. Naar die zoon, om te bezoeken. En dan zie je, de geest van God staat op. Gewoon omdat je keuzes maakt. Het is nu afgelopen met die slappe hap in mijn leven. Ik ga de dingen aanpakken. Heer, ik ga goede keuzes maken. En dan gaan de dingen veranderen. Want God wil samenwerken met ons. Maar God kan soms niet datgene doen wat hij zo graag zou willen doen. Omdat we gebieden afschermen. Omdat we zelf de controle willen houden. Omdat we niet... Heer, doe dat, ook in dat gebied. Ik erken. Efeze 4. Ik was er zo bezig in de voorbereiding. En ik had eerst een ander Bijbelgedeelte, maar ik kwam er niet uit. Op de een of andere manier, elke keer kwam Efeze 4 weer in mijn gedachten. En toen ik het zo las, zie ik dat hier een toetssteen is. Die we allemaal kunnen gebruiken in ons dagelijks leven. En ik wil er even met jullie doorheen lopen. En dan begint het bij vers 2. Er staan een aantal dringende oproepen van Paulus om ons zo te gedragen. Maar dat valt of staat met de keuze die we maken. Er staan 5 dingen. En ik denk, hey, ik heb 5 vingers. Wellicht kan ik daar even een geheugensteuntje voor geven. En ja hoor. Er staat als eerste, wees steeds bescheiden. Wees nederig, staat er in andere vertalingen. Als ik kijk naar mijn 5 vingers, welke vinger is de kleinste? Dat is mijn pink. Wees nederig. In mijn omgang met andere mensen stel ik me bescheiden op. Of het nou in je huisgezin is, of om je heen. Er staat een andere tekst, acht de anderen uitnemer dan jezelf. Dat is een bescheiden opstelling. Dat is nederigheid. En daar dien je voor te kiezen. De pink, de kleinste, staat voor nederigheid. En dat valt niet altijd mee. Onze kleinzoon, die was logeren voor het eerst van het weekend. Ach, wat is dat, was dat heerlijk. En het is allemaal goed gegaan. Het was de eerste keer, hij is 5 jaar... En hij zag er een beetje tegenop. Die strenge open homo, ik weet het niet, maar dat zijn we helemaal niet. Maar in ieder geval, hij zag er wel tegenop. En wij dan ook, want gaat het allemaal goed enzovoort. En pas geleden, dat was dus niet dit weekend, dan gaan we eten en dan krijgt hij heerlijke dingen op zijn bord. Maar ja, dan zijn er nog mensen bezig van de familie om ook klaar te maken. Oma is nog bezig, mama is nog bezig. En hij wil al beginnen te eten, ken je dat? En dan zeg ik tegen hem, je moet geduld hebben. En het heerlijke antwoord van zo'n kind, ik heb geen geduld. En ik zeg, ja, dat moet je nu gaan leren. Nou, en dat is iets wat wij natuurlijk als volgeling van Jezus ook elke keer weer, Heer, laat ik oppassen wat ik zeg, dat ik geduld heb. Dat je geduld hebt met jezelf, dat je geduld hebt in je gezin, dat je geduld hebt met anderen, dat je geduld hebt met broeders en zusters in het lichaam van Christus. Geduld. Dan staat er, zachtmoedig. Zachtmoedig. Nee jongens, ik heb wat door elkaar gegooid. Ik heb wat door elkaar gegooid. De pink is nederig. Ze heeft niks met geduld te maken. Ik was al bij de derde vinger. Dus jongens, ik had ook geen geduld. Nee, de tweede is zachtmoedig. Ik kom zo weer terug even bij geduld. Zachtmoedig, dat is onze ringvinger. Een ander woord is vriendelijkheid. Gentleness in het Engels. Ga ik om in vriendelijkheid. Gewoon in vriendelijkheid met anderen in mijn huisgezin, met broeders en zusters, op je werk, op je school. Staat bekend door mijn vriendelijkheid. Dat uw vriendelijkheid alle mijn mensen bekend is, zegt Paulus ergens anders. En dan komen we bij dat geduld. Dat is de middelvinger. Ja, er kan zo'n vulgair gebaar zijn van je middelvinger opsteken. Dat is om te beledigen. Dat is de grootste vinger. En die staat, zoals ik net al eigenlijk bedoelde, voor geduld. Dat we geduldig zijn met anderen en niet onze middelvinger opsteken. En dan verdraag elkaar uit liefde. De vierde vinger, daar kom ik bij de wijsvinger. We hebben zo de neiging om te wijzen naar anderen. Jij doet dit niet, jij zou dat moeten doen. En We hebben zo de neiging om te wijzen. Maar wat zegt Paulus hier? Verdraag elkaar uit liefde. Verdraag elkaar uit liefde. En dat is ook een keuze. De Heer wil dat in ieder van ons hart bewerken. Dat heb ik gezien en gemerkt in mijn eigen leven. Maar ik weet ook dat ik daarin keuzes moet maken. Dat de Heilige Geest af en toe in je hart kan kloppen of op je schouder kan tikken van hey, is dat deze gezindheid die hier staat? Verdraagzaamheid in liefde. En dan hebben we nog de duim. De duim die elk van de andere vingers kan aanraken. Dan komen we bij vers 3. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren. Die de geest u geeft. De samenbindende kracht van de vrede. Om de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Dat in alles wat we doen, is het vanuit de vrede, vanuit bedoeld om eenheid te bewerken om mij heen. Er is werk aan de winkel. Er is werk in mijn hart. Wat zijn een aantal gebieden waar gewoon wij elke keer weer keuzes moeten maken? Ik zal er gewoon een aantal noemen. Welke keuzes maak ik in mijn relatie met de Heer? In mijn gebedsleven? In mijn praten met Hem? In mijn communicatie met Hem? In het openen van mijn hart voor Hem? Hoe serieus ga ik om met het woord van God? Lees ik de Bijbel? Pas ik Hem toe in mijn leven? Dat is mijn verantwoordelijkheid. God verlangt het, dat we zo op die manier met hem bezig zijn en met zijn woord. Maar ik moet de keuze maken. Welke keuzes maak ik op emotioneel gebied? Om emotioneel gezond te worden of te blijven. Wat doe ik bijvoorbeeld met boosheid of angsten, die wellicht toch regelmatig opspelen? Of andere emoties waarin herstel dient te komen? Geef ik toe waar ik fout ben geweest? Geef ik het vlot genoeg ook toe? Zoek ik hulp? Durf ik mij kwetsbaar op te stellen? Bij de juiste persoon? Welke keuzes maak ik met betrekking tot mijn lichamelijke gezondheid? Dat is een verantwoordelijkheid die we zelf hebben. In mijn eetpatroon, in mijn lichaamsgewicht. Eet ik niet te veel suikers of te veel zoet, te veel zout, te veel vette happen, te veel tussendoor? Beweeg ik voldoende? Goed zorgen voor ons lichaam. Een tempel van de Heilige Geest zijn wij. Hoe ga ik om met gezinsleden? Neem ik signalen die ze aangeven serieus? Pas ik die 5 dingen toe? Zullen we ze nog even herhalen? Kijken of ik het zelf weet. De pink, de kleinste. Waar staat die voor? Nederigheid, bescheidenheid. De ringvinger. Vriendelijkheid, hè, zachtmoedigheid. De middelvinger. Geduld. De wijsvinger. Ja, verdraag elkaar in liefde. En die duim die elke andere vinger kan aanraken, wat is die ook alweer? Ja, dat is je best doen om in die eenheid te wandelen. Hè? Vanuit die geest van vrede die je hebt ontvangen, om vanuit die vrede die eenheid te bewerken. In elke relatie. Dat is wat. Maar als je daarvoor kiest, de Heer wil daarin zo machtig werken. We hebben als gemeente hebben we ook een document dat heet Omzien naar elkaar. One. Omzien naar elkaar. Om die eenheid ook te bewerken. Hè, om elkaar ook vragen te stellen. Ook in de kleine groepen. Om eerlijk te communiceren over gebieden Over je relatie met God. Over je identiteit. Integriteit. Verantwoording afleggen. Over het winnen. Het bezig zijn met getuigen zijn. Met betrekking tot leiderschap. Om daar heel duidelijk ook aandacht aan te geven. Ik las een artikel, een interview met Henk Binnendijk. Voor velen denk ik wel bekend, van de EO. Gewoon een fijne bijbelleraar. En met hem was een interview, hij is een boek aan het schrijven. Waar ook de tabernakel een rol in speelt. Om daar een illustratie uit te halen. En ik citeer gewoon eventjes een aantal van zijn woorden. En dat gaat eigenlijk over bekering, je toewijden aan de Heer. En hij zei, ik dacht in het verleden, als ik mijn leven uit handen geef, kan God daar wel eens misbruik van gaan maken. Straks gaat hij iets van mij eisen waar ik helemaal geen zin in heb. Ik zei letterlijk, Heere God, ik wil veel godsdienstiger worden, maar ik zeg geen ja tegen u. Ja zeggen betekent namelijk dat God 100% zeggenschap over je leven krijgt. En dat weigerde ik. Uiteindelijk is het door Gods genade wel zover gekomen. Maar dit geeft wel aan dat mensen zich schijnbaar comfortabeler voelen bij een religie die je niets kost, behalve dan wat geld in de collecte of een beetje actief zijn, dan je bekeren tot God. Dat kost je namelijk alles. Herkenbaar? En dat is niet de één daad die je aan het begin van je christenleven doet, maar elke dag is dat een toewijding van Heer, ik wil dat u 100% zeggenschap heeft over mijn leven op alle gebieden. En dan vervolgt hij, bekering is jezelf en je leven volledig overgeven aan de Heer Jezus. Om dat te verhelderen komt Binnendijk met een voorbeeld. Als ik naar Engeland ga, moet ik aan de linkerkant van de weg rijden. Dan kan ik zeggen, hoor eens, ik ben een Hollander. En bij ons rijden ze rechts. Dus ik rijd rechts. Maar we weten allemaal dat dit helemaal mis zal gaan. Zo werkt het ook als je het koninkrijk van de hemel binnen wilt gaan. Zodra je de poort van de tabernakel binnenstapt, dien je te buigen onder de regels van de koning. Anders gaat het ook helemaal mis. Dus je zult je moeten bekeren. En de bekering is jezelf en je leven volledig overgeven aan de Heer Jezus. Hier is mijn leven. U mag er alles mee doen wat u wilt. Dat is echt wat er moet gebeuren als je de poort binnen wilt gaan. Ik vond het mooi om gewoon even te citeren van ja, dat is toewijding. Dat is elke keer weer voor Jezus gaan in al zijn volheid. We gaan ons voorbereiden op het avondmaal. Dat is een heerlijke daad van gehoorzaamheid, van vieren, van toewijding aan Jezus. En ik wil Corine vragen om naast me te komen staan. Corine die deelde net ook iets in het gebed voor de samenkomst. En wellicht is daar ook iets bij wat je op dit moment ook zou kunnen toevoegen aan datgene wat ik gedeeld heb, voordat we het avondmaal gaan doen.
Ja, oké. Goedemorgen allemaal en goedemorgen iedereen, ook via de Zoom en via livestream. Waar ik momenteel mee bepaald word, sinds voordat de COVID is begonnen, was dus ook wereldwijd verschillende profetische woorden. En een van die woorden was, en ik heb al hierover gesproken destijds, over de feit dat er dient hersteld te komen in de gezinnen. En we wisten niet hoe dat uit zou zien. Daarna is de COVID uitgebroken en we waren teruggeworpen naar ons gezinnen. En als het goed zit, zijn we daarmee ook aan de slag gegaan. Wat zit er niet goed in de gezinnen en we gaan daar werken. Het volgende, op een gegeven moment waar de Heer begon te spreken, was er dient niet alleen hersteld te komen in ons gezin, maar ook in de gemeente. En daarin, de laatste tijd, althans laatste dagen ben ik daarmee bezig om daarover te bidden. Heer, wat zegt u over? Hoe wilt u het hebben? En waar me de Heer bepaalde was over onze identiteit. Dat door de hele situatie waar we wereldwijd in zijn gekomen, zijn we gaan schudden allemaal. Wereldwijd, iedereen is aan het schudden. En bij dat schudden merk je opeens van wie ben ik überhaupt? Wat is mijn identiteit? Maar ook in groepsidentiteit is daar momenteel de vraag, wie zijn we nou? De politiek vraagt zich af, wat is ons identiteit. De vrouwenbeweging vraagt zich af, wat is onze identiteit? De every black matter. Ik zeg altijd, every life matter. Vraagt zich af, wat is mijn identiteit? En God begon daarover te spreken, over onze identiteit. En dat wij opnieuw moeten erkennen, zien, ontdekken, wie ben ik? Wat is mijn identiteit en wie ben ik in Christus? Maar waar de laatste dagen ook opnieuw bij mij kwam en waar ik zo mee bezig was, is van, wat is jouw prioriteit? Als ik zeg, als gemeente, wij zijn één en we gaan met elkaar om God te volgen, is dat onze prioriteit één, onze identiteit? Of ben ik als persoon, is dat eerst mijn identiteit? Nog een keer. Identiteit. Groepsidentiteit. Is mijn primaire identiteit in een groep, in een kerk? Of is mijn primaire identiteit in mijzelf, in Christus? En dat maakt een verschil, omdat als mijn primaire, betekent eerste, identiteit is in een kring of in een kerk, en er gebeurt iets in de kerk, ben je helemaal geschud en je weet niks meer. Is jouw identiteit in Christus, het is een nadenkersje vanochtend, in Christus, dan gebeurt er iets in de kerk of wereldwijd, sta jij. Omdat jouw identiteit is in Christus en je weet wie jij bent. En dat zijn dingen die de Heer momenteel aan het doen is. Dus de wereld is geschud, weet niet waar die aan toe is en is opnieuw zich aan uitvinden. Daarom zie je bepaalde dingen die gebeuren in de wereld. En ook wij zijn geschud en worden opnieuw geplaatst en we dienen met de Heer deze weg te zoeken. Dus als Arthur het heeft van, waar is jouw prioriteit en jij moet de keuze maken, heeft het hiermee ook te maken. Wat is jouw identiteit? En identiteit is iets wat zich ontwikkelt. En identiteit is iets wat meegaat met de tijd waar je in zit. En daarin dien je te weten wie jij bent in Christus. En om te weten wie jij bent in Christus, dien je eindelijk tijd te nemen met God om te ontdekken wie Hij is. Hoeveel Hij van je houdt. Dat wat je ook doet, waar je ook doorheen gaat, dat die naast je is. En dat die tot jou weer spreken. In je hart. En dat is een weg dat ik geloof, wat ik ervaar, dat God opnieuw de komende tijd met ons wil gaan. Daar is nog veel meer daarover te zeggen. Maar dat is wat ik dus krijg van op de tijdlijn waar we zitten. En momenteel zijn we op de tijdlijn waar God ons opnieuw tot ons spreekt en zegt, wie ben je mijn kind? Wie ben je in mij? Weet jij wie ik ben voor jou? En dat is heel belangrijk, omdat als we van die prachtige liederen zingen, zoals vanochtend, mijn ziel, ik geef mij helemaal over aan u. Aan wie geef je over? Weet jij wie de Heer eindelijk is? Hij wil zich openbaren aan jou en aan mij. En hij verlangt dat je zijn identiteit kan nemen. En om die te nemen, bij je te hebben, moet jij jouw identiteit kennen en de identiteit van God.
Amen. Dankjewel. Blijf maar staan. Halleluja.
Ik heb mijn bril niet.
Ik zal 2 gedeeltes voorlezen. En dan vraag ik Corine ook om te bidden zo dadelijk. Eerst een gedeelte uit Johannes 6, vers 53 en 57. In voorbereiding op het avondmaal, die verbondsmaaltijd. Daarop zei Jezus, waarachtig, ik verzeker u. Als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel. En mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, wie van mij eet, leven door mij. Johannes verwoordde zo deze woorden van Jezus. Er wordt niet het avondmaal beschreven, maar dit beschrijft heel duidelijk wat wij gaan doen, ook met het avondmaal. Wij eten en wij drinken van Jezus. En natuurlijk die bekende woorden uit Matteüs 26. Waar Jezus vlak voordat hij werd overgeleverd met zijn discipelen de Pesachmaaltijd viert. Waar hij op een gegeven moment zegt, toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf zijn leerlingen ervan met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drink allen hieruit. Dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten, tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zullen jullie niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken, in het koninkrijk van mijn Vader. Hier is de uitnodiging. Voor degenen die hier zijn, als het goed is, hebben jullie allemaal een setje gehad, een cupje en een matse. Als jullie dat nog iemand dat nog niet heeft, geef even aan. Dan wordt er eventjes nog iets bij je gebracht. En thuis zet het fijn klaar. En dan wil ik Corine zo vragen om een zegen ook te bidden. Over de matse. Halleluja.
Halleluja, iedereen heeft het brood in de handen. Halleluja, Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment van eenheid. Dat we met elkaar thuis, hier, zo met elkaar avondmaal mogen vieren. Heer, en hier hebben we de matzen in ons handen over een stuk brood thuis. Waar we zo ja, willen herdenken voor wat u gedaan heeft. U heeft uw leven gegeven, zodat wij mogen leven. En dat stuk brood of dat stuk matzen die we zo gaan nemen. Heer, dat willen we nemen en in geloof het eten. Wetende dat we deel zijn van u. O, we zijn dankbaar dat u uw leven heeft gegeven van ons. En we verlangen te eten, omdat we verlangen één te zijn met u en met elkaar. Dank u wel voor het kruis. Dank u wel voor wat u daar heeft gedaan. Dank u wel voor het leven die we hebben in u, dat door ons heen stroomt. Dank u wel. Dank u wel dat u uw leven heeft verbroken, zodat wij heel kunnen worden.
Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Zullen we samen eten? De Heer is goed. Amen. Jezus heeft de prijs betaald. Hij heeft zijn lichaam gegeven. Zullen we van hem eten? Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Zo mogen we ook de beker van dankzegging, vrucht van de wijnstok, ook tot ons nemen. Dank u, liefdevolle Vader, dat de Heer Jezus zijn bloed heeft vergoten voor ieder van ons. Heer, we zijn zo dankbaar voor de prijs die Hij heeft betaald. We zijn zo dankbaar dat uw grote liefde naar ieder van ons uitgaat. Heer, we zijn zo dankbaar dat u met kracht in onze innerlijke mens ook werkt. Dat u werkt in onze harten. Heer, en wij willen ook vandaag het avondmaal vieren. Die verbondsmaaltijd. Om te zeggen, van onze kant, Heer, wij geven ons aan u. Heer, hier is ons leven. Elk gebied van ons leven willen we onder uw heerschappij ook brengen. En spreek tot ons, Heer, daar waar we gewoon werk aan de winkel hebben. Werk aan ons hart. Heer, werk aan mijn hart. En dat ik meer en meer op Jezus lijk. Dat ik meer en meer zijn doel ook voor ogen heb. Heer, en dat ik mag groeien in mijn identiteit die ik heb in u. En de identiteit die u me hebt gegeven, een unieke persoonlijkheid. Met talenten en gaven. Heer, we zegenen elkaar. We zegenen, zoals we hier bij elkaar zijn, maar ook thuis, Heer. Als we drinken van deze vrucht van de wijnstok, in Jezus' naam. Amen. Zullen we samen ook drinken. Halleluja. Ik wil het aanbiddingsteam vragen om ook zo dadelijk weer naar voren te komen. Dankjewel, Corine. En ook thuis. Fijn om ook op deze manier ook verbonden te zijn. En zo dadelijk wil ik ook gaan bidden. Gaan we deze samenkomst ook afsluiten met een dankgebed en een zegen. En als u ook thuis op de een of andere manier wil reageren, wellicht een gebedsverzoek hebt, dan verschijnt zo dadelijk ook een 06-nummer waar u een appje naartoe kan sturen. Dus dan weet u dat. En ik zal het vast al ook even aangeven. Straks is de gelegenheid om ook te bidden voor het Songfestival. Op een steenworp afstand, bij wijze van spreken, hier in Ahoy zal het Songfestival plaatsvinden van de week. Daar zijn niet allemaal liederen bij tot eer van God. De meeste niet. Zelfs een lied dat heel specifiek eigenlijk waar de duivel centraal staat. En sommigen hebben ervaring in de gebedsperiode de afgelopen tijd om op een gegeven moment te zeggen, wij moeten ook stelling nemen in de geestelijke wereld. Dus er zal straks ook een groep zich verzamelen om 1 uur bij het Ahoy, bij de hoofdingang. En ook vanuit ons midden, ga er naartoe om gewoon even om dat terrein gewoon te lopen in gebed. Om zo ook op die manier ook stelling te nemen. Dank u Jezus, dat u Heer bent. Zullen we met elkaar bidden? Glorie voor uw naam, Heer Jezus. Op de ochtendgrond kan gewoon de muziek al opgestart worden. Liefdevolle Vader. Heer, we zijn dankbaar voor dit samen zijn. Heer, we zijn dankbaar voor de verbondenheid, ook met broeders en zussen thuis. Heer, dat we in aanbidding mogen komen. Heer, dat u uw woord mogen openen. Heer, dat u ook Efeze 3 en 4 tot onze harten mag spreken. Heer, dat u ons ook op dingen op het hart legt, Heer, die u van ons vraagt. Waarin we keuzes mogen maken die goed zijn, die ons geestelijk leven doen groeien. Waar we vooruitgang boeken. Heer, we bidden voor doorbraken. Heer, we zijn dankbaar dat u boven bidden en denken wilt geven. Heer, en dat bidden wij in situaties, in levens, zowel hier als in thuis, Heer. Heer, doorbraak in gezondheid. Heer, daar waar COVID-19 is vastgesteld, Heer, bidden wij voor spoedig herstel en bescherming van iedere broeder en zuster. Heer, zij die in een lastige situatie zijn, Heer, we bidden voor uw doorbraak. We bidden voor uw ingrijpen. Heer, we bidden dat u boven bidden en denken zult geven wat nodig is. Heer, en u kent ons hoofd voor hoofd. Heer, kom daarin waar ontmoediging is. Heer, waar een stuk hopeloosheid is gekomen. Heer, kom om onze identiteit te bevestigen. Heer, en help ons om te groeien in onze relatie met u. Heer, zegen onze kinderen. Onze jonge mensen. Heer, zegen de ouderen. Heer, zegen ons met elkaar. Heer, om die samen binnen de kracht van de vrede in eenheid ook op te trekken. Heer, zegen onze lokale gemeente. Zegen uw kerk in dit land, in Jezus' naam. Heer, zoals in het begin van de samenkomst al gebeden hebben. Heer, kom in Israël en geef die oplossing die nodig is. Heer, dat ook uw koninkrijk zal baanbreken. Dat u ook daar uw bescherming zal geven in de naam van Jezus. En zo wil ik u jou zegenen. Met die grote liefde van onze hemelse Vader. En met die heerlijke, krachtige genade van de Heer Jezus Christus. Die de prijs heeft betaald. Die het mogelijk heeft gemaakt dat we kinderen van God mogen zijn. En ik wil u zegenen in de naam van de Heilige Geest. De trooster, de geest van de waarheid. Die ons leidt naar de volle waarheid. Wees gezegend in Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Amen. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Jezus.
You give life, you are love, you bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. So great are you, Lord, you give life, you give life.
Yo. of you.
And on the earth we'll shout your praise. Our hearts will cry. These boats will sing.